God is goed. Amen. Het leek me ook tof om daarom deze avonden te beginnen met hem groot te maken. Want hij heeft een ontzettend grote droom voor ons. Het Koninkrijk van God. Weet je, toen ik dat begon te beseffen hoe belangrijk dat onderwerp in de Bijbel was, was mijn hart meteen verkocht. Ik dacht van, Heere God, daar wil ik meer van begrijpen. Want als de Heer Jezus op aarde verschijnt, dan geeft hij heel weinig informatie eigenlijk erover. Dan begint hij meteen met te vertellen van, bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij. En dan staat er in mijn Bijbel geen voetnoot, met eronder een verklaring van wat dat Koninkrijk van God bevat. En ik ben al heel vroeg op zoek gegaan van, wat betekent dat nu, dat Koninkrijk van God? Hoe ontplooit zich dat nu binnen het plan van God? Hoe vind ik dat Koninkrijk van God eigenlijk al in het Oude Testament? Dat is een hele zoektocht, want als je gewoon op het woord zou kijken, dan zou je denken, nou dat begint pas in Daniel 2. In Daniel 2 krijgt de profeet Daniel een prachtig visioen. Misschien ken je het verhaal van het standbeeld met het hoofd van goud en dan het borstbeen van zilver en dan het gedeelte daaronder een stuk van koperbrons en dan helemaal onderaan ijzer wat deels vermengd is met leem. En dan wordt er voor de eerste keer gesproken over een steen die komt en dat beeld verbrijzelt en dan wordt er van die steen gezegd dat is de Messias en dat is zijn koninkrijk. En dan denk je van, joh, moet ik daar gaan zoeken in Daniel? Een zo'n moeilijke tekst, begint daar pas dat koninkrijk. En het was voor mij een openbaring om tijdens mijn eigen studies te mogen zien dat dat koninkrijk al op de eerste pagina in de Bijbel begint. En vanaf dat moment is voor mij Genesis 1 en 2 gaan leven. Weet je, ik heb me vaak afgevraagd, wat zou je nu eigenlijk allemaal missen als je die eerste twee hoofdstukken in de Bijbel niet zou hebben? Maar als je kijkt naar hoofdstuk 3 als het ware, dan zie je niet zo dikwijls dat de Bijbel terugverwijst naar de Hof van Eden. Het lijkt alsof het een stukje introductie is en dan begint pas het echte verhaal in Genesis 3. Wat heeft dan nu te maken met Koninkrijk van God, die eerste twee hoofdstukken? Heel veel. De eerste twee hoofdstukken openbaren namelijk een stukje het plan van God met deze schepping. En vanavond willen we graag stilstaan bij die eerste twee hoofdstukken uit Genesis. Omdat die voor mij heel belangrijk zijn geworden. Namelijk als je naar het begin kijkt, wat daar wordt geopenbaard, krijg je inzicht over wat er straks zal gebeuren. Het is niet voor niets dat de Bijbel wat dat betreft ook eindigt in Openbaring 21 en 22 met herinneringen die terug doen denken aan, inderdaad, de Hof van Eden. De Hof van Eden is van groot belang. De toekomstleer, het einde, de eschatologie, zoals sommigen dat noemen, toekomstleer betekent dat, heeft te maken met het begin, met de beginleer, de protologie. En die twee, daar ben ik heel erg in gefascineerd. En ik vind het tof om met jullie daarover na te denken. We doen een reeks van 12 over het koninkrijk. Voor mij is het ook even zoeken, het is nieuw in deze kring. En hoop met jullie mooie dingen te mogen zien van het koninkrijk. Ik heb me net maar al een plas met water gehaald. Ik dacht van, dat is voldoende voor deze avond. Ik heb een vol glas, dus we kunnen een uur vooruit. Dat is tenminste de bedoeling. En als je vragen hebt, noteer ze. Misschien is het beter om de volgende keer wat briefjes te geven. Want veel van die vragen kunnen we dan op het einde verzamelen. Dan staat het ook op de opname. Er wordt namelijk opgenomen wat ik zeg, zodat je het ook thuis nog een keer kunt beluisteren. Dat is op zich wel handig. En dus als je vragen hebt, zet ze straks op papier tijdens de pauze. Dan kan ik ze er daarna beantwoorden. Dat heeft twee voordelen. A, ik kan even nadenken over de vragen. En B, ik herhaal de vragen daardoor in rust, kan ze een beetje sorteren en ze komen op de MP3 terecht die achter wordt gemaakt. Bedankt daarvoor trouwens. Ik wil beginnen bij het scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2. Weet je, als we over dit stuk spreken, dan gaat dat vooral in een debat van schepping-evolutie. Dat is tenminste de momenten waarop ik mij die hoofdstuk herinner. Genesis 1 en 2, dat haalden we boven als we in het bad zaten met iemand die beweerde dat het evolutionisme klopte en iemand anders die overtuigd was van het creationisme. Wie van de twee had gelijk? En dan haalden we Genesis 1 en 2 boven om daar een stuk op in te gaan. Vanavond wil ik dat niet doen. Ik wil het parkeren. Het is heel leuk om daarmee bezig te zijn. Maar vanavond wil ik me vooral richten op het doel van de tekst. Want de Heere God is niet geïnteresseerd in eerste instantie om ons kosmologische, biologische of wat dan ook voor isme door te geven in Genesis 1 en 2, maar om ons te vertellen wat zijn droom is. God begint met de wereld te scheppen en eigenlijk vanaf het begin aan de mens te verkondigen waarnaar hij verlangt. En ik zou dus heel graag dat verhaal met jullie willen lezen en willen nadenken vanavond van waarom staat dit vooraan in je Bijbel? Waarom staat dat hier? Wat heb ik daaraan? Ik lees het hele hoofdstuk om te openen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin een zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen, waarin een zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. En God zei, laat er lichten zijn aan het hemelgewelf, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laat zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laat zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen. En om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens. En laat er dan vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt. Naar hun soort en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul het water van de zeeën. En laten de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aard naar hun soort. Het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde en de onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde en aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene zaad tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zei, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Tot zover. Het is een hele lange tekst, maar ik wilde hem bewust voorlezen. Weet je, de Bijbel begint op een hele verheven manier. De Bijbel begint met een God die spreekt en het gebeurt. Dat is heel uniek. Hij spreekt en het gebeurt 10 keer. Op 7 dagen wordt de aarde geschapen. En elke afgod, wat men ook maar kan bedenken, wordt totaal vermeden in dit verhaal. Misschien is het een keer opgevallen dat zelfs in het hele boek Genesis er geen enkele afgod staat. Je vindt ze wel straks in de andere boeken. In Exodus begint het al, hè? Het gouden kalf. En ook later komt het terug in heel wat andere werken. Maar hier in Genesis, en vooral helemaal aan het begin, is het God die spreekt en het gebeurt. Geen afgoden worden er genoemd. Zelfs in het hele boek niet. Ja, misschien 1 uitzondering. Dat is een dame die haar vader belicht. Omdat onder haar zadel een beeldje zit. Hoe heet de dame? Het is Rachel, inderdaad. Onder haar zadel, op de kameel waar ze zat, had ze een beeld verborgen. Een terafim, staat er gewoon letterlijk. Wat het voor een beeld was, is onduidelijk. Het is trouwens onduidelijk zelfs of een afgod is. Maar zelfs al zou het een afgod zijn, dan vind je ze alleen maar daar in miniatuurvorm. Alleen maar in de kleinste vorm. God is de grote God, die in Genesis heel duidelijk op de voorgrond staat. Dat is mooi om te zien. Dat wil dat boek ook heel duidelijk benadrukken. Het is de God die spreekt en dingen gebeuren. Hij schept de mens. Hij beveelt en het gebeurt. En hij schept de mens mannelijk en vrouwelijk. En op het einde, als hij daarmee klaar is met alles, dan zegt hij, het is zeer goed. Eigenlijk hoeven we dat niet te vertalen, want in het Hebreeuws staat er gewoon letterlijk, het is tof, tof. Dat is voor iedereen duidelijk hier in Vlaanderen, wat daarmee bedoeld wordt. Als de schepping voltooid is, dan is het tof, tof. En hij zegent de mens. En wat het mooie is, is dat de Heere God eigenlijk aan de mens nog een opdracht geeft om de schepping verder klaar te maken. Het is niet zo dat je in Genesis 1 bij een schepping terechtkomt die voltooid is. Weet je, de schepping is wel perfect zoals God het maakt. Het is tof, tof. Maar het is niet volmaakt. Wat bedoel ik daarmee? Er is een klein verschil tussen die twee woorden. Volmaakt en perfect. Weet je, als je een kindje krijgt, een babytje. Dan is dat het mooiste babytje op de hele wereld. Maar dat babytje, hoe perfect het ook is, is niet volgroeid. Niet volmaakt. Maar het bevat alle ingrediënten om die volmaaktheid, volwassenheid, volgroeidheid te bereiken. Zo is het ook in het scheppingsverhaal. We beginnen hier op perfect niveau. Maar het is nog niet klaar. We moeten nog beginnen met van alles. Want je ziet dat de Heere God aan de mens 3 opdrachten geeft. Die de mens nog moet uitvoeren. Hij zegent hen en dan zegt hij 3 dingen die ze moeten doen. Welke 3 dingen zijn dat? Wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Dat is de eerste taak. Onderwerp de aarde. Dat is de derde taak. Ja, dat hoort bij de derde. Onderwerpen. Dus nog 1. Vul de aarde. Uitgaan. Niet bij elkaar blijven, maar uitgaan. Uitgaan. Die 3 taken zijn nog niet voltooid. Adam en Eva, Adam en mannen, staan er nog helemaal alleen voor. Ze moeten nog beginnen met kinderen verwekken. Ze moeten nog beginnen met de aarde te onderwerpen. Dat betekent de aarde onder het gezag van God te brengen. Dat betekent niet dat er vijanden zijn, maar dat betekent wel dat ze als het ware in een soort van tuin voor zich zien. De aarde compleet, waar ze beseffen van, hier is nog werk aan de winkel. Het is nog niet volledig. We hebben 3 taken. Ga heen en vermenigvuldig je. De 2e taak, zorg ervoor dat je de aarde bevolkt. En de 3e taak, onderwerp de aarde. Nu, de Joden hebben heel snel die 3-voudige taak erkend. Christenen zijn een stukje verblind geweest daarvoor. En dachten heel vaak van, hetgene wat er in Genesis 1 staat, is perfect en is tegelijk ook volmaakt. Nee. Het is perfect, maar het is nog niet voltooid. Het is nog niet volmaakt, het is nog niet volgroeid. De kinderen moeten nog komen. Het land moet nog onderworpen worden. En de aarde moet nog bevolkt worden. Met die opdracht zet God Adam en Eva als het ware op aarde. En hij laat haar niet alleen daarin. Want wat het mooie is, is dat hij zelfs een voorbeeld daarvan maakt. Hij kiest namelijk een stuk grond uit op aarde, het land Eden. En in dat land legt hij zelf een hof aan, een paradijs. Paradijs is gewoon oud-Persisch, betekent gewoon hof, een afgesloten tuin. Als jij thuis een tuin hebt waar een hek omheen is, dan heb je een hof. Dan is dat niet waarschijnlijk de hof van Eden, maar het lijkt erop qua hof. God plant een tuin in het land van Eden. Ja? Je hebt het land Eden, stel je voor dat is deze zaal, dan plant hij daar een tuin, dat is deze tafel. En in die tuin plaatst hij Adam en Eva. Hier in die tuin doet hij het voorbeeld. Gaat hij zeggen van, kijk, zo wil ik graag dat het moet zijn overal. Dit is het prototype. Dit is het beginsel. Hier toon ik hoe het moet. Dit is het voorbeeld. Elke auto die wordt gefabriceerd, die heeft een prototype. Er wordt er van tevoren in gereden, wordt er gekeken van, is alles goed? Kan die echt worden verkocht? Dan wordt er gekeken naar nadelen, naar voordelen, et cetera. Eigenlijk, die auto die daar wordt gemaakt en als eersteling dient, als beeld dient, voorbeeld dient, om te zeggen van, er komen nog vele anderen. Ja, dat kun je vergelijken met die Hof van Eden. Hier in Eden geeft God een voorbeeld. Dat doet hij zelf. Dat doet hij zelf. Hij plant niet overal de bomen op de aarde. Maar daar in de hof plant hij de bomen. En hij zet de mens ook in die hof. God doet het voorbeeld. Hij formeert de mens zelfs uit de grond van die hof. Want hij zegt, de aarde kan niet bewerkt worden. In Genesis 2. Daarom heb ik de mens nodig. En hij creëert de mens en plaatst dus de mens in die hof. En God verlangt ernaar dat die drievoudige opdracht waar wordt. Dat de mensen zich beginnen te vermenigvuldigen. Dat de mensen de aarde beginnen te bevolken. En dat de mensen de aarde beginnen te onderwerpen. Nu, er was een hele strijd tussen de Joden destijds, de rabbijnen. Die zeiden namelijk, ja, wat betekent dat nu, vermenigvuldigen? Sommigen die gingen heel ver en die zeiden, als je geen kinderen wil verwekken, dan ben je een moordenaar. Dus dat was wel heel heftig als je in die synagoge zat. En anderen die zeiden van, ja, maar wacht even, kinderen verwekken. Bedoelt God dan dat je minimaal een jongen en minimaal een meisje moet hebben? Of zijn twee jongens ook goed? Dat was een hele discussie hoor, pagina's lang. Ze kwamen er niet over uit. Sommigen die waren mild en die zeiden van, nou, als je maar kinderen verwekt, wat het voor geslacht is, doet er niet toe. En anderen die waren nogal streng. Die zeiden van, nou, zolang je geen dochter hebt, moet je door blijven gaan. Ik vind die mildere kant mooier hoor, want ik heb tot nu toe twee zonen. Dus sommigen zouden anders denken van, help, Heere God, hoe kan ik dat ooit klaarspelen? Alleen maar dochters. Maar de mens moest zich vermenigvuldigen. Dat hoorde erbij. Dat herhaalt God ook straks trouwens, als Noach op de gereinigde aarde komt. Dan zegt God weer tegen Noach, Noach, vermenigvuldig je. En opnieuw zegt hij ook, onderwerp de aarde. En hij zegt ook opnieuw, ga uit. Want God verlangt ernaar dat er uiteindelijk een aarde is, waar volledig zijn naam hoog in het vaandel staat. Waar mensen zijn die zijn naam verheerlijken. Waar hij zelfs in het midden van die mensen kan wandelen. Dat is zijn droom. Dat is trouwens het kenteken van het koninkrijk. Je zou kunnen zeggen, als dat plan verwerkelijkd is, als de hele schepping tot eer van God hem prijst, als wij de drievoudige opdracht hebben volbracht, dan is Gods koninkrijk voltooid. En God doet dan het volgende, hij verheerlijkt zelfs datgene wat de mens tot stand brengt. Nu, we zullen het allemaal zien gedurende de komende avonden, maar het begint hier al in Genesis 1. Want voor mij was het een openbaring om te zien dat daar in Genesis 1 een taak ligt. Ik had dat niet gezien. Ik wist wel dat er de taak was vermenigvuldigen. Dat was ook nog leuk om te doen trouwens. Maar onderwerp de aarde, dan was ik niet zo. Ik had vooral de gedachte, ga heen en evangeliseer. Zorg dat de mensen zich bekeren, zodat ze straks ergens in een hemel komen. Maar daarover spreekt de Bijbel nergens. De Bijbel spreekt altijd over de nieuwe aarde, de aarde. De hemel is niet het einde van de aarde. En je ziet hier in Genesis dat de Heere God mensen op aarde plant. En in die hof hen een taak geeft. Wees vruchtbaar, bevolk de aarde. En onderwerp die aarde. En met dat onderwerpen, weet je, denk gewoon alles wat je doet, kun je tot eer van God doen. Of je nu een sportman bent, dan kun je tot eer van God doen. Of je nu muziek maakt, je kunt dat tot eer van God doen. Of je nu graag breidt, je kunt dat tot eer van God doen. Alles wat je doet, tot eer van God. Of je nu bioloog bent en de microben bestudeert, je kunt dat tot eer van God doen. Of je nu wiskundeles geeft, je kunt dat tot eer van God doen. Of je nu vanavond, je zit op de stoel, je kunt het tot eer van God doen of niet tot eer van God doen. Weet je, onderwerp de aarde is niet alleen maar met het zwaard opslaan. Onderwerp de aarde betekent van, laat nu die glorie van God zien. Een stuk komt dat het mooiste tot uiting als we samen de Heere God aanbidden. Dan zie je dat, dan voel je dat zelfs. Maar God verlangt ernaar dat alles wat de mens doet, dat zijn naam wordt verhoogd. Misschien leuk om te weten, dat boek Genesis kun je eigenlijk in twee grote gedeeltes hakken. Namelijk het eerste gedeelte noemen we vooral de oergeschiedenis. Die begint in Genesis 1 en eindigt in Genesis 11. En het tweede gedeelte, dat noemen we de geschiedenis van de aartsvaders. Die begint in Genesis 11 vers 28 geloof ik. En die eindigt in Genesis 50. Nu, als je gaat kijken naar dat eerste deel, die oergeschiedenis, Genesis 1 tot 11, dan begint die dus met de droom van God. Met de drievoudige opdracht. En als je dan gaat kijken wat aan het slot van die oergeschiedenis staat, in Genesis 11, dan is dat exact het tegenovergestelde van wat God verlangt. Dan staat er een verhaal van mensen die bij elkaar komen in een gebied, Sinear, en die het volgende gaan zeggen, laten wij onze naam groot maken. Dat is niet door aarde onderwerpen, maar eigenlijk, ja, tenminste niet tot eer van God, maar tot eer van ons. En laten wij bij elkaar blijven. Ook dat is exact het tegenovergestelde van wat God beviel. En laten wij een toren bouwen tot in de lucht. De toren van Babel staat haaks op het plan van God in Eden. Het is interessant om dat te zien, want dan krijgt dat Babelverhaal ook meer inzicht. Ik ben eigenlijk van oorsprong bouwkundige en ik vond het altijd raar waarom God gebouwen tegen de vlakte gooit die te groot worden. Dan denk ik, waarom heb ik dat vandaag niet gedaan? Ik bedoel, onze gebouwen zitten toch veel hoger. Maar als je ziet wat er daar voor een hoogmoed zit in Genesis 11... die haaks op het plan van God staat in Genesis 1, dan begrijp je wat er daar gebeurt. Namelijk de mensheid die zich radicaal keert tegen die drievoudige opdracht. En die zegt, we willen een eigen naam maken, we willen bij elkaar blijven, en wie zal ons van de troon stoten? En dan komt de breuk. We zullen dat trouwens de volgende keer ook verder bekijken. Genesis 1 is wat dat betreft heel spannend hoor. Omdat het toont van wat God wenst. En Genesis 2 hoort daarbij. Weet je, wat is eigenlijk de kroon van Genesis 1? De mens. Dat zeggen we eigenlijk nog niet zo heel lang in de geschiedenis. Wij zeggen dat eigenlijk pas sinds de tijd van de verlichting. Waar wij begonnen te pretenderen dat wij als autonome mensen, mensen zonder God, het hoogste wezen op aarde zijn. Maar eigenlijk in Genesis 1 is niet de zesde dag, de hoogste dag, maar komt er nog een dag achter. De Sabbat. En ik ga nu niet in het sabbatisme vallen, dat ik ga zeggen, we moeten de Sabbat houden, nee. Maar ik wil wel erop wijzen dat deze dag heel speciaal is. Dat is namelijk de dag waarop God rust. Waar hij zich tijd neemt om samen met de mens te genieten. Denk u nu werkelijk dat een mens die geen relatie met God heeft, een kroon op de schepping is? Dat past niet binnen het koninkrijk van God. Mensen die niet met God leven, vind het toch niet echt een plaats binnen dat voltooide koninkrijk straks. God verlangt juist daarna om tijd met de mens te investeren. Om intimiteit met de mens te hebben. En dat heeft hij op die zevende dag. Let op, ik zeg niet dat we allemaal de Sabbat moeten houden, daar gaat het mij niet om. Maar ik wil wel zeggen, die Sabbat is heel belangrijk. Want dat toont namelijk echt dat mens en God bij elkaar komen. Dat is ook de reden waarom dat de Heer Jezus heel graag mensen op Sabbat geneest. Want dat is de dag van de verlossing, omdat het volk op die dag bevrijd werd uit Egypte, maar ook de dag waarop God de intimiteit met de mens proeft. Daarom dat hij zo graag de mens op Sabbat geneest. Vele mensen hebben die Sabbat tot een wettische dag gemaakt, van ik moet rusten. Nee, je mag rusten en je mag aan je mensen rondom je zeggen, weet je, we leven in een economie van 7 dagen werken, 24 uur per dag, maar wij dienen een God die wil dat er ook intimiteit met hem bestaat. En daarom nemen we ons rust. Ik sta zelf in de bediening van de Heere God en ik moet heel goed opletten om mijn eigen tijd, dat die niet ten koste gaat van mijn kinderen. Maar wat zie ik dikwijls, als ik met kinderen spreek van voorgangers, oudsten, gemeentewerkers, wat dan ook. En ik zeg, joh, zou je graag ook het werk van je pa willen doen? Dan kijken ze me aan en zeggen ze van, ben je gek? Weet je hoeveel mijn pa moet werken? Nee, dat wil ik nooit doen. En ik denk dat we een stukje dat zijn kwijtgeraakt om een stuk ook onze kinderen te tonen van, ook het rusten met God hoort erbij. Het is die dag waar God afsluit. Genesis 1 eindigt met de Sabbat. De rust die God zich neemt en de mens die mag genieten van die rust. Het is zelfs opvallend dat de mens niet wordt genoemd bij die zevende dag. Het lijkt erop alsof God zegt, deze dag zet ik apart, hier rust ik. En ik sta met open armen te wachten of de mens met mij die rust wil meemaken. Ik vind dat een heel mooi beeld. Want dat geeft voor mij een inzicht van wat er straks gaat gebeuren. Het is de Hebreeën schrijver die dan zegt, er wacht ons nog een eeuwige Sabbat. Want die Sabbat, die staat niet alleen maar voor een dag, maar die staat als symbolische verwijzing naar wat straks komt. En wat God van oorsprong in Genesis wilde. Hij wilde intimiteit met de mens hebben. Je zou kunnen zeggen, in Genesis 1 is het hoogtepunt, de kroon op de schepping, niet de mens, maar de mens die tijd met God heeft. De tijd staat centraal in Genesis 1. Dat zie je ook trouwens de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, de vierde dag. Dat zijn tijdsuitdrukkingen. In Genesis 2 staat er iets anders centraal. Komt er iets anders naar voren. Ik ga het verhaal lezen. Dat begint in hoofdstuk 2 vers 4. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden. Op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde. En er was nog geen enkel veldgewas opgekomen. Want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen en vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison. Die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Ook is er balsemhars en de edelsteen onyx. En de naam van de tweede rivier is Gihon. Die is het die rond heel het land Kush stroomt. En de naam van de derde rivier is Tigris. Die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht. En hij bracht die bij Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levende wezen zou noemen, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal mannen genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk het tweede perspectief op het scheppingsverhaal. Dat het eerste perspectief gezien, maar als hoogtepunt, als kroon, de Sabbat, als intimiteit met God. Niet zoals die fariseërs dachten als dag, gewoon als wettische dag. Nee, als intimiteit met God. En nu het tweede perspectief op het scheppingsverhaal. Deze keer staat niet de tijd centraal, er staat iets heel anders centraal. Het is de ruimte die centraal komt te staan. God die ruimte creëert voor de mens, een hof creëert voor de mens. En zelfs in die hof straks wandelt, dat lees je Genesis 3 vers 7. God kiest ervoor om mensen ook een plaats op aarde te geven. En hij brengt de mens, hij zet de mens in de hof en hij geeft aan de mens een opdracht. Namelijk hij zegt tegen de mens, ik zet jou hier neer om de hof te bewaren, te bewaken en te bewerken. Tony had het zo mooi vertaald. Sommigen vertalen eerder onderhouden. Dan denk je dat Adam een stukje een tuinman was die de paadjes moest vegen, het gras moest maaien, een beetje de heg moest scheren. Nee, hier staat iets anders. Hier staat namelijk ook dat Adam de hof moet bewaken in Genesis 2 vers 15. Het Hebreeuwse woord shamar, dat daar wordt gebruikt, vind je ook in Genesis 3 vers, ik geloof 21 of 24. Daar wordt namelijk gesproken over een cherub die in de poort van de hof wordt geplaatst met een vlammend zwaard. En die ook de hof moet bewaken. Hetzelfde woord. Adam krijgt dus niet alleen maar een taak om de paadjes goed schoon te houden, maar ook om die hof te bewaken. En je krijgt een heel spannend moment. Want je ziet eigenlijk dat de Heere God het volgende zegt tegen Adam. Kijk, je moet de aarde onderwerpen. Dat was de derde opdracht. En ik begin hier in Genesis, in Ede, te tonen hoe het moet. En houd het in stand, bewaak het. En breid vandaar de hof uit. Want denken jullie werkelijk dat die rivieren voor niks zijn genoemd? Die rivieren die wijzen er juist op van, kijk daar in het land Havila, dat is het goud. Hey, daar moeten we heen. Ik bedoel, als we een huwelijksring nodig hebben voor hun kinderen, dan moet je dat land hebben veroverd. En je ziet dat de Bijbel eigenlijk niet zoveel over zegt, maar dat je wel dat beeld krijgt van Adam en Eva beginnen daar in de hof als uitvalsbasis en veroveren vanuit die plaats de hele schepping. Die onderwerpen ze. Dat gaan ze doen. Dat was hun opdracht. Dat gaan ze voltooien. Daar gaan ze voor. En daar staan ze. Als bewakers. Ik vind het heel interessant om dit te zien. Dat de mens zo'n prachtige taak van God krijgt. Om mee te werken aan dat plan van God. De tuin, de hof, is een ereplaats. Waar de mens op aarde is en waar de mens de boel mag bewaken en mag uitbreiden en zelfs een plaats waar God op dat moment wandelt. Weet je, als je aan Adam had gevraagd van is God nu in de hemel of op aarde, dan had hij gezegd, wat is dat voor een flauwe vraag. Hemel en aarde komen hier bij elkaar. Het is God die hier op aarde woont. Het is zeer interessant te zien dat dat het plan van God blijft doorheen de hele Bijbel. Helemaal aan het begin verwees ik naar Openbaring. Weet je hoe Openbaring 21 begint? Met zie, ik zag een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. De dingen die waren, daar werd niet meer aan gedacht. En de tent van God kwam bij de mensen. Op aarde. God wandelde op aarde. God verlangt ernaar om met de mens in intimiteit te zijn. En ook om samen in die ruimte te zijn waar de mens is. Dat is ook de reden waarom de Heere God er naar verlangt om een plaats op aarde te vinden in de tabernakel. Of in de tempel. Of zelfs in de gemeente waar de Heilige Geest in woont. Het is zeer interessant om dat te zien. Dat God bij mensen wil zijn. Dat God niet mensen hier wil wegtrekken en ergens anders wil plaatsen van goed, het is mislukt, ik doe maar een nieuwe droom. Nee, maar dat hij zijn droom werkelijkheid wil laten worden. Want hij heeft een tegenstander die alles probeert om die droom kapot te maken. Zodat hij aan het slot kan zeggen, het is 1-0 voor de Satan. Want uiteindelijk is die droom van God, die drievoudige opdracht, nooit tot stand gekomen. En je ziet juist in het hele helsverhaal dat God wel die droom wat hij heeft volbrengt. Ik vind dat heel chic, want dat toont eigenlijk al hoe God vanaf het prille begin bezig is om zijn droom, zijn koninkrijk te verwerkelijken. En dat je als het ware met een bevend hart staat te kijken in de hoop van, hopelijk gaat het lukken. Hè? Adam, ben je er klaar voor? Hou ze tegen, hè. Want je leest meteen in hoofdstuk 3 vers 1 dat de slang een van de glibberigste dieren van het veld was. Niet de hof, maar van het veld daarbuiten. En die probeert om die hof binnen te komen. En hoe het dan verder loopt, dat zien we de volgende keer. Dus heel spannend. Het is heel bekend trouwens ook onder oud-testamentici om in de hof een beeld te zien zelfs van de tempels.
dat Adam daar al een priesterdienst had. Er zijn namelijk heel veel elementen in de hof aanwezig die straks terugkeren in de Bijbel. Weet je, als je nu zou kijken alleen maar naar de elementen, dan kun je zeggen, ja, nou, de levensboom, die komt niet zoveel terug, hè. Waar komt de levensboom terug? Dus even nadenken, Openbaring inderdaad, 22, zelfs levensbomen, en dan nog de psalm, ja, nu heb je een interessante link gemaakt, psalm 1, hij is als een boom geplant aan waterstromen. Dat is heel interessant wat je doet. Maar de levensboom, qua uitdrukking, die komt nog 3 keer voor in Spreuken ergens. De wijsheid, wie wijs is, dat wordt in verband gebracht met de levensboom. Verder ontbreekt die boom. Trouwens, heel veel elementen uit Ede keren niet meer terug. Die indruk heb je tenminste. Totdat je eens goed gaat kijken naar de tempel en het tabernakel. Als je in de tabernakel naar binnen zou gaan, zou je daar ook een boom tegenkomen. Wist je dat er in de tabernakel een soort boom stond? De kandelaar. Ik heb thuis zo'n kandelaartje die helemaal glad is. Dat is nogal misleidend. En ik heb me heel vaak ook die kandelaar zo voorgesteld. Automatisch, als je dat ding ziet, denk je, ja, dat is hem. Maar als je dat gaat lezen in Exodus 25, dan zie je dat die kandelaar bloesems heeft. Dat is een boom, amandelbloesems. Dat is iets wat in bloei staat. Natuurlijk, er komt licht uit, dat weet ik ook wel. Maar het herinnert mij terug aan de levensboom. Het is deze boom die licht geeft. Het is deze boom die de boel verlicht in de tabernakel, zodat de priester zijn dienst kan doen. En als je nu kijkt naar de gordijnen van de tabernakel, wat zie je dan? Het zijn niet zulke mooie witte gordijnen als hier. Wat staat er op die gordijnen van de tabernakel? Planten, palmen. Waarom doen ze dat? Waarom geen eenden, vogels, ooievaars? Waarom planten en palmen en aardbeien, struikjes? Om je terug te laten herinneren aan de Hof van Eden. De Hof van Eden heeft een ingang die ligt in het oosten. De ingang van de tabernakel ligt in het oosten. De ingang van de tempel ligt in het oosten. De Messias komt vanuit het oosten. De rivieren in de Hof van Eden, komen die terug in de Bijbel? Het zou een studie op zich zijn, dat onderwerp. De rivieren in de Bijbel. Net hadden we die boom die geplant is aan waterstromen in Psalm 1. Maar denk ook de levensboom in Openbaring 22, die ook aan de levensrivier staat. Dat beeld komt trouwens uit Ezechiël. De profeet Ezechiël beschrijft de tempel in het Vrederijk en ziet ook weer bomen aan een rivier. En dan zegt hij, er gaat een rivier uit. Weet je waar die vandaan komt? Uit de tempel. Waar gaat deze rivier uit? In Eden. En wat doet die rivier? Hij brengt de mensen als het ware naar de plaatsen. Deze rivier brengt de zegen van de mensen naar de plaatsen. De rivier in Jeruzalem, waar Ezechiël over spreekt, brengt de zegen van God naar de andere plaatsen. Want wat gebeurt er? Die rivier die uit de tempel uitgaat in Ezechiël 47, die vertakt zich naar rechts en naar links. En dan staat er dat de ene kant gaat naar de Middellandse Zee en de andere kant naar de Dode Zee. En de Dode Zee wordt weer levend. En je denkt terug aan de Hof van Eden, inderdaad. De rivieren die uitgaan om de hele aarde te veranderen. Het was nooit de bedoeling van God dat de mens in de Hof van Eden de boel op slot deed en zei van, we zijn er, klaar. Het was de bedoeling van God om juist datgene wat in Eden was, overal te laten zijn. Als de Heer Jezus op het waterfeest in Johannes 7 spreekt, dan spreekt hij over de rivier van de Heilige Geest die uit je buik, je binnenste, uitgaat. En dan denk je automatisch terug aan dat beeld. En daar waar ik kom, komt er zegen. Dat is normaal wat er gebeurt. En we zingen het zoveel. Er zijn heel wat waterliedjes. Kom, Jezus komt. Laat uw heil heel de aard vervullen. Zend uw rivier. Soms sta je eigenlijk wel stil en denk je van, wat zijn allemaal voor liedjes? Dat bij de rivier, daar gaan mijn voeten dansen. Vroeger dacht ik, wat zat er in die rivier? Zit er wijn in of zo? Nu begrijp ik dat beeld veel beter. Ja, inderdaad. Het zijn de beelden van Eden die terugkeren. Het zijn deze beelden die terugkeren in het Nieuwe Testament. Het is zeer boeiend om dat te mogen zien. De cherubs, had ik net genoemd, die bewaakt de ingang. De cherubs, komen die nog voor in de tempels? Wat bewaken ze daar? De ark. En ze staan ook opnieuw op de gordijnen. Opnieuw, als je in de tabernakel zou zijn geweest, En je zou daarna in de Hof van Eden zijn geweest. Dan had je tegen mij gezegd van, het is wel anders hoor, maar zoveel parallellen. En als je straks in de nieuwe schepping bent, dan zul je zeggen, het is wel anders hoor, het is de verheerlijkte schepping, maar zoveel parallellen. Dat is wat Johannes mag zien op Patmos. In Openbaring 21 en 22. Begrijp je een stukje waarom ik het zo mooi vind om Genesis 1 en 2 vanuit dat perspectief te bekijken? Ik krijg veel meer inzicht van, hier waar sta ik vandaag? Want we zitten nog in de eerste pagina's van de Bijbel. Hè? En ik krijg veel meer oog ervoor om ook in de geschiedenis te zien hoe God werkt. Dat is magnifiek. Tenminste, mij zet dat echt wel in vuur en aanbidding voor de Heere God. Hoe mooi zijn plan is. En ik begrijp veel van de liederen veel beter dan eerst. Het helpt mij om dingen beter te begrijpen. In Genesis 1 staat de tijd centraal. Ik hoop dat jij tijd met God mag besteden. Intimiteit. God staat er in Genesis 1 met open armen. En hij zegt als het ware, welkom. En jij mag de stap doen. Genesis 2 eindigt anders. Genesis 2 eindigt vooral op dit niveau. Adam en mannen, Eva, hè, ze heette eerst mannen, hebben elkaar gevonden. En dan bezetten ze samen een ruimte. En dan voegt de schrijver van Genesis er nog iets aan toe. Namelijk, zo zal ook de echtgenoot zijn huis verlaten en zijn vrouw aanplakken. En ze zullen samen één ruimte vormen. Zeer interessant. Tijd en ruimte blijven heel belangrijk in de Bijbel. God zoekt een plaats en God zoekt intimiteit. Vanaf het eerste moment komt dit naar voren. Want hij wil graag dat de hele schepping, de hele plaats aarde, verandert tot zijn eer en intimiteit met hem mag beleven. De eeuwige Sabbat. En vanuit Genesis 1 en 2 krijgt de mens dus eigenlijk een hele mooie hoofdtaak. En die is nog altijd geldig. Want ik zei net al, die wordt herhaald bij Noach. En die wordt daarna nog meerdere keren herhaald. Als Israël uit het land Egypte komt, dan krijgen ze weer te horen onderwerp. En dan krijgen ze als hoogste zegen te horen in Leviticus 26, vers 13. Dan zal Yahweh, als je alles doet, zal Yahweh onder jullie volk wandelen. Hetzelfde beeld van Eden. En ook de zegen die wordt beschreven daar in Leviticus 26, is hetgene wat terugherinnert aan Eden. Dit is vanavond een introductieavond. Veel van de dingen die ik heb gezegd, zal ik herhalen de volgende keer. Dus als je nu denkt van, wow, Ezekiel 47, Openbaring 22, ik heb geen 25 Bijbelteksten van buiten, helemaal niet erg. Dit is gewoon een introductie. Om een stuk te tonen dat dit een heel belangrijk onderwerp is. Dat van begin tot einde de hele Bijbel doorkrost. Dit is het centrum van God, waarin de Messias straks centraal zal staan. En je zult zien dat we stapje per stapje meer en meer dat koninkrijk van God gaan doorzien. Zodat je op het einde, als ze bij les 12 zijn, als het ware kunt zeggen van, en nu wil ik de volgende reeks gaan geven, want nu snap ik het. Ja? Het is een belangrijk onderwerp. Omdat het de Heere God is die het droom heeft, en die droom zijn weer kwijtgeraakt. Het is wat ik een stuk in de introductie schreef. We kijken zo sterk op onszelf, ik die gered wordt. Terwijl God zegt, en de rest van mijn droom? Hoe kun je vandaag al daarmee beginnen, door de kracht van de Heilige Geest? Denk je daar ook over na? Zie je ook in de Bijbel hoe dat continu aan bod komt? En nu, als je opeens gaat lezen dat de man die zich verblijdt in de Torah te vergelijken is met een boom die geplant is aan waterstromen en die continu vrucht draagt. Letterlijk staat er gewoon gedurende zijn hele levenstijd en zijn bladeren verwelken niet en alles wat hij doet lukt. Dan zeg je van, Heer, ik wil echt zo zijn. Adam en Eva krijgen een taak. En we zien de volgende keer wat er gebeurt en hoe het verder gaat.